Triathlon Praat, aflevering 309. En ja, kijk, ik zou eigenlijk een paar trompetgeluiden willen laten horen.
Maar
wij hebben een discussie te voeren, Hans. Want jij vindt dat jij hebt gewonnen, de mannenwedstrijd. Ja. Ik vind dat ik hem heb gewonnen.
Nee. Ik heb de wereldkampioen juist. En
dat heb je, dan, dat is waar.
Ja. Dan houd je het op gewoon. Dus dan,
maar kijk, wat hebben jouw nummer 2
had hij op 1 staan, vriend? Hè?
Ja. Maar vergis je niet, Hans. Is nog wel top 10 geëindigd.
Vincent Louis!
Ja. Is nog top 10 geëindigd, hè? Maar Jelle Geens zat ik er maar 1 plaatsje naast. Christian Bloemenveld 1 plaatsje ernaast. Ja. Dat verdient toch ook wat credits, hè?
Heel klein beetje. Ja, want ja, jij dacht, ik doe gewoon 2 bekende namen erbij en dan is het klaar. En, ja.
Hoe had Cameron Mayne het gedaan, Hans?
Best wel goed, de eerste helft van de wedstrijd. Nee, maar echt waar. We zijn hier er nog over bezig geweest met David, onze fotograaf. En die zei ook van ja, dat was echt wel knap dat hij er goed bij zat in het begin van de wedstrijd. Maar die heeft dan op een gegeven moment moeten afhaken toen de groep wat uitgedund is. Maar daar zat toen wel wat in. En ik weet eigenlijk, ik heb hem niet meer gezien aan de finish, dus ik weet niet hoeveelste dat hij uiteindelijk geworden is.
Ver weg,
maar ja, inderdaad. Dus, maar al die mannen die dachten, Tim, dat dit de dag ging worden van een 65er, 1:05 op de halve marathon. Ja, die mogen allemaal strafwerk gaan schrijven. Want Bart Arnouts had het al tegen ons gezegd van er gaat hier. En zelfs Jelle Geens, die zei ook van er gaat hier niemand onder de 1:07. En sterker nog, Jelle en Christian Bloemenveld zijn dan de mannen die 1:07 lopen op een parcours dat echt nog best wel lastig is. Dus,
daarover gesproken vind ik het ook wel mooi hoor. Want wij zijn dan in onze live ticker. Hadden wij het er al over. Hè? Wij, na 10 kilometer schreven wij letterlijk, als je doorrekent, gaat dit uitkomen op een 1:07, heel misschien een 1:06. Mm-hmm. Maar wat ik dan zo verbazingwekkend vind, is dat ze in die Ironman livestream, dan hebben ze het gewoon op dat moment nog over een 1:04, 1:05. Ja, iedereen die ook maar een klein beetje kan rekenen, ziet al, dat gaat natuurlijk geen 1:05 meer worden. Maar dat is gek, hè, hoe ze dat doen.
Ja, er zijn wel meer gekke dingen. Ironman livestream, daar heb ik ook gemerkt op de reacties. Er zijn heel veel reacties gekomen natuurlijk op de wereldtitel van Jelle Geens. Laten we daar eerst over beginnen. Jelle Geens is wereldkampioen 70.3 Ironman en volgt zichzelf op. Dat is echt wel ja, een fantastische gebeurtenis. Een kippenvel moment ook wel aan de finish om daar live bij te zijn, Tim. Dat zijn zo van die zaken. Dan zijn van die momenten dat denk ik in mijn carrière ook niet gemakkelijk meer ga vergeten. Dus laten we daar gewoon al ook mee van start gaan. Ja, fantastische wereldtitel gewoon.
En laten we ook inderdaad misschien even gelijk in het juiste perspectief plaatsen, die overwinning. Hè? Want kijk, vorig jaar, Taupo, andere kant van de wereld. Zo'n wedstrijd beleef je natuurlijk toch een beetje anders. Mm-hmm. Maar hij wordt dan wereldkampioen. Hij schrijft daarmee op dat moment geschiedenis. Want hij is daarmee de eerste Belg die überhaupt op een podium van een WK 70.3 staat. Laat staan op het hoogste treetje. En dat was na een geweldige battle natuurlijk met Heen en Welt. Hè. Welt ging toen lang aan de leiding, maar Geens kwam toen in de laatste kilometers voorbij. Ja, en dan weet je gewoon, de hele wereld kijkt nu naar Jelle Geens op zo'n dag in Marbella.
Ja.
En Hans, laten we dan misschien met het meest opvallende van de dag beginnen. Voordat we dan zo direct eindigen met die geweldige zegen die hij pakt. Ja, we maakten ons een klein beetje zorgen in het begin op de fiets.
Ja.
Wat gebeurde daar allemaal?
Beetje, nog geen klein beetje. Nee. Veel zorgen. En meermaals, want er zijn veel dingen gebeurd vandaag bij Jelle Geens die je niet voor mogelijk houdt. Maar hij had een probleem in T1. En ik heb mezelf niet meer gesproken. Dus ik weet ook niet wat precies daar het probleem was. Maar hij moest een gaatje dichten. Nu, ik zie hem uit T1 komen. En op dat moment lag hij 30 seconden achter. Want ik heb zelf zitten timen. En ik zie hem ook meteen vaart maken. Dus hij had meteen wel de focus. Hij zat mee in de groep. Hè, want dat was echt wel een lang lint van een man of 40 die daar op goed een minuut eigenlijk van elkaar allemaal passeerde. Want ik was nog aan het kijken bijvoorbeeld naar een Dieter Kommen. Daar dacht ik van, iets meer dan 2 minuten achter. Dat is goed gezwommen, Dieter. Maar die zat in no man's land. Bart Arnouts zat op 4 minuten 40. Voor zijn doen eigenlijk ook niet het allerslechte zwemnummer. Dus alles dicht bij elkaar. Maar dan de eerste bocht aan die rotonde, dan gaat Jelle onderuit. En ja, vervolgens, hij verliest daar zijn vizier. heeft achteraf ook verteld, dat hebben we ook gebracht, zijn fietscomputer verloren, zijn extensions van zijn aerobars krom, zijn derailleur krom, die dan ook nog eens in crashmodus is gegaan, waardoor hij niet meer kon schakelen. En dan heb je hem nog een keer zien stilstaan, Tim. En dat was blijkbaar een heel helder moment van Jelle Geens en al die...
Ja.
Die dacht, voor ik hier aan die steile klim begin, ga ik even manueel mijn ketting op het juiste tandwiel leggen. En dat vind ik dan nog wel ergens een slimme, dat is een typisch Belgisch trucje, denk ik dan. Dat je weet van, oh, klote, ik zit hier met pech en ik kan niet meer schakelen, maar als ik op dit verzet die klim moet aanvatten, dan gaat het nooit lukken. Dus heeft hij hem op het juiste verzet gelegd en ja, iets later zat hij gewoon op kop te sleuren en dachten we allemaal van, wat gebeurt er hier allemaal? Dus dat is echt wel een heel bijzonder verhaal.
Het is ook wel knap dat je gewoon op zo'n moment in het heet van de strijd nog de tegenwoordigheid van geest hebt, dat je denkt, ik moet die ketting verplaatsen.
Ja, maar dat je dan vervolgens na 90 kilometer fietsen terugkomt in de parkeer, of vlak aan de parkeergarage, want de pro stond er nog boven, denk ik. De tweede wisselzone, die was onderaan in de parkeergarage. Ik weet niet of je daar al beelden van hebt gezien, ook bij de agegroepers. Ja. Dus dat was ook wel bijzonder. Maar dus bij Jelle, ja, die laat gewoon zijn fiets vallen. Die probeert hem aan het hek te hangen, maar die blijft daar niet hangen en die tamelt dan naar beneden. Daar is online nog heel wat reactie over gekomen, over het feit dat hij zijn helm al af had en dan zonder helm zijn fiets opraapte en terugging. Dan denk ik ook van, ja, get a life als je daar zuur begint over te doen. Dus ja, ook dat nog, daar verliest hij een goede 20 seconden. En toen hij bij mij passeerde, was het verschil met Bloemenveld, die toen aan kop ging meteen, was 17 seconden. Maar dat heeft hij dan in no time dichtgelopen. Maar dat is dan weer extra energie dat je kwijt bent. En ik zat in de perszaal naast Rob Woestenborgs, die mee is met Bart Arnouds en met Jelle Geens. Eigenlijk is Rob, ja, een van de beste vrienden van Bart, een longtime coach van hem geweest. En die kreeg ook alle insight information. Die zei ook, ja, ik vrees dat hij gewoon echt heel veel energie aan het verbruiken is, ook al met dat fietsen. Hij begreep ook niet dat hij dan zich aan kop ging zetten. Ja, en toch, ja, dan gaat hij gewoon gelijk op met Christian Bloemenveld. En dan bezorgt hij mij toch wel, ja, ik denk de zwaarste minuten van mijn leven. Als je daar in spanning staat af te wachten en je weet en je kent Christian Bloemenveld. En dan denk je van, ja, dit kan misgaan. Dat,
was dit de mooiste halve marathon die we dit jaar gezien hebben?
Ik denk het wel. Dit is echt een duel wat heel lang geduurd heeft. Ja, eigenlijk gewoon tot aan de laatste binnenbocht, want die is blijkbaar cruciaal gebleken, dat heeft Jelle verteld.
Ja.
En zei, ik wou absoluut die binnenbocht nemen, want dat was een U-turn en er was weinig plaats.
Ze hebben elkaar echt nog een klein beetje geduwd. Hè? Ja, geduwd is een groot woord, maar het was echt ellebogenwerk,
ja. Zo noemde Jelle het zelf.
Ja.
Dus hij wist gewoon, hij wist dat hij daar de binnenbocht moest hebben. Maar hij heeft dus ook verteld na afloop dat hij heeft een paar keer geprobeerd om aan te vallen. Want hij weet, ja, Bloemenveld, die is sterk. Dus ik moet proberen van een weg te lopen. En elke keer liep Bloemenveld het gat weer dicht. En ik hoorde hem dus hijgen in mijn nek. En op een gegeven moment is Bloemenveld zelf aangegaan. Maar Jelle zei, ja, toen hij aanviel, toen voelde ik dat hij niet vol kon gaan, dat hij aan zijn limiet zat. En toen besefte ik van, ik denk niet dat Bloemenveld nog sneller kan. En dan is hij eigenlijk een beetje op zijn spur beginnen rekenen. En ik denk dat gewoon een tactisch hele goede keuze is geweest. Maar langs de andere kant had ik zoiets van, we hebben dit eerder meegemaakt, hè, in een WK waar Bloemenveld tegen Maarten Varil aan het sprinten was. En dan weet je, die Noor, die kan dat. Maar ik denk dat Jelle het gewoon heel goed heeft aangevoeld. En denk dat hij toch ergens wel wist waar hij mee bezig was. Maar ja, dat vergt lef, zoiets.
Ja, zeker. Hoe was de sfeer in het stadion? Het was niet echt een stadion, maar het finishgebied.
Er stonden wel wat tribunes, dus het was wel mooi. Nee, qua sfeer, het kwam op de live niet over, maar dat had meer met de mediaoverdraging te maken dan met de sfeer ter plaatse. Was echt wel super. Iedereen ging uit zijn dak, want ja, je krijgt een sprintfinish. En hoe vaak maak je dat mee in een 70.3 Ironman? Laat staan bij een WK. Dus dat was echt wel smullen en ja, iedereen zat natuurlijk uit te kijken van wie gaat er als eerste naar de finishboog. Ja, dat was echt fenomenaal. Ik zeg het, ik durfde bij momenten nauwelijks kijken. Het was echt fantastisch.
Hans, wanneer ik eigenlijk ook niet echt durfde te kijken, want het was geen mooie reclame voor de sport. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Dan gaan we even naar het begin van het fietsonderdeel terug.
Ja.
En dan komen die mannen uit het water. Hè, en dan stappen ze op die fiets. Een grote groep, 40 man zo'n beetje bij elkaar. Mm-hmm. Allemaal binnen een minuut.
Ja.
Ja, en als je dat al zegt, dan weet je al genoeg natuurlijk. Er wordt gesteerd.
Ja.
En het was een compleet peloton, Hans. Ik bedoel, ja, dat zal jij misschien wat minder hebben meegekregen. Maar het was op de livestream.
Nee, ja, ik heb de beelden ook gezien.
Ja, precies. Dit was wel extreem, Hans. En,
ja. Maar ja, ik zag ze bij mij, bij T1, waar ik stond, daar vlak achter, zag ik ze vertrekken. En ik zeg het, ik zie op een minuut tijd 40 man passeren. En dan weet je gewoon van, ja, dit gaat zijn tijd duren. En ik wist wel, ja, maar... de klim komt eraan naar Ochen. En, dus je weet dat het daar nog wel uit elkaar zal getrokken worden. Alleen vond ik dat het daar ook eigenlijk nog best lang heeft geduurd.
Want je had op een gegeven moment zelfs Bloemenveld, hè, die gewoon schreeuwde naar de motoren. Van joh, aan de kant, aan de kant.
Daar had hij
groot gelijk in.
Ja.
Het zegt ook wel wat dat de commentatoren van de livestream van Ironman, nou, die, doorgaans hebben die niet zoveel kritiek op de eigen organisatie. Wat ook logisch is natuurlijk. Maar die begonnen op een gegeven moment ook dingen te zeggen als, ja, dit is eigenlijk nooit vertoond en dit wil je niet zien. Wat me dan wel verbaast, en daar moeten we toch ook eerlijk over zijn, Hans. We deden een polletje in onze live ticker.
Mm-hmm.
Van dit kan niet, was dan de keuze. Of de keuze was niet al te groot maken. Dit hoort er ook een beetje bij. Het merendeel, ja, ik geloof dat 60-40% was, die vond dat het er nog wel bij hoorde.
Ja.
Dat verbaasde me eerlijk gezegd. Want ik moet wel zeggen, kijk, een beetje steren, dat snap ik. En dat begrijp ik zeker in die eerste kilometers. Maar dit stoorde mij echt, Hans. Dit was gewoon echt pelotonrijden in de meest extreme vorm die ik ooit gezien heb.
Ja, maar we zien het meer. En ik denk dat dat vooral ook is, dat we dat te vaak zien. En dat mensen dan zoiets hebben van, ja, het hoort er inderdaad bij. Je kan dat niet tegengaan. Het niveau is zo hard gestegen. Zelfs met een Alessio Crociani, die in 2021 het veld helemaal probeert uit elkaar te zwemmen, maar dan achter hem aan één groot lint krijgt, wat op een paar seconden van elkaar zit, ja, dan weet je dat. Ik bedoel, 40 man, als die op 20 meter van elkaar moeten gaan rijden, ja, reken maar uit, hè. Dan ben je alweer een kilometer verder. En iedereen wil op dat moment zijn positie innemen, want jij wil niet op een kilometer van de leider zitten. Dus ja, dat maakt het allemaal wel. Dat, je zag ze ook op een gegeven moment echt drie dubbel rijden. Hè? Dat is gewoon iedereen die probeert zijn positie te vinden. En op een gegeven moment krijg je een paar hardrijders die zeggen, nu is het genoeg geweest, nu gaan we even aan de boom schudden. Maar ook dat werkte niet altijd even goed. Dus ja. En
ja, maar dan... er zit zo weinig zelfreflectie in, Hans. Want dan zie ik die atleten, ze zitten zich op te fokken, ze zitten te schreeuwen, ze zitten te roepen. Maar er is niemand die een keer zelf even aanzet of de benen stilhoudt. En ik begrijp me niet verkeerd, hè? Ik snap dat dat lastig is en dat je je energie wil besparen. Dus het is ook een klein beetje advocaat van de duivel. Maar het begint me wel meer en meer te irriteren, ook omdat je het steeds meer ziet gewoon.
Ja, nee, ja, dat, ik zeg het, dat is het. Ik denk dat we er een beetje gewoon aan worden. Ik ben nog met een paar vrienden aan het appen geweest van, misschien moeten we gewoon drafting toelaten in dit soort wedstrijden.
Ja,
parcours was er naar, hè, want zelfs op een draftingparcours denk ik wel dat er flinke gaten waren gevallen. Want op zich krijg je nu ook een kopgroep van 9 uiteindelijk. Die daar hebben er verschillende geprobeerd om het verschil te maken. Hè, en, Een Jamie Riddle, een Jonas Schoenberg, een Jelle Geens zelf. Dus het is niet dat ze niet geprobeerd hebben. Zelfs Magnus Ditlev. Het heeft allemaal niet mogen zijn. En we kregen een grote kopgroep en die zijn bij elkaar gebleven. Op een bijzonder lastig parcours. Hè? Ik heb het zelf gezien met eigen ogen. Want op beeld ziet het er net iets anders uit. Maar als je daar zelf op staat te kijken, zie je hoe stijl het bij momenten is. Maar die pro's die gaan zo hard en die doen tegenwoordig ook alles op één grote plaat. Ze hebben nog een enkele ring vooraan. Ja, dat is zo hard geëvolueerd. Dus in het fietsen, om daar nog het verschil te maken, ja, dan moet je echt, dan moet je Greg van Avermaat heten, denk ik. Maar...
Ja, die was ook lekker bezig, hè?
Oh man, dat was ook wel fantastisch. Zalige kerel ook.
Hij fietste maar een paar minuutjes zachter, Hans, dan die snelste profman, hè?
Ja, wij zijn op een gegeven moment aan het rekenen geweest, na 17,5 kilometer, op dat steile stuk richting Ochen. Daar reed hij op dat moment een minuut trager dan Jamie Riddle, die dan aan kop lag van de wedstrijd. Ja, dat weet je genoeg. Dus ik heb het er achteraf met hem ook over gehad. En hij moest er een beetje om lachen. En hij zei, ik had wel op voorhand een wattage in mijn hoofd wat ik wou trappen. En ik heb geprobeerd me eraan te houden, omdat die halve marathon nog volgde. Maar hij zei ook, ja, ik ben in mijn carrière altijd een puncher geweest en nooit een tijdrijder. Dus voor hem is zo'n 90 kilometer is toch ook wel heel apart om dat in te delen. Dus hij wist zelf ook niet goed wat ervan te verwachten. Maar hij wist wel dat hij een zo groot mogelijke voorsprong moest hebben. Maar hij heeft een degelijke halve marathon gelopen. lopen en wordt dan met minuten voorsprong wereldkampioen in zijn agegroep. Is bij ons overigens in de nationale pers heel hard opgepikt. Ook overigens het nieuws van Jelle.
Ja, misschien moeten we ook heel even zeggen, want jij zegt dan een degelijk halve marathon voor de mensen die dan zich afvragen, wat is dan degelijk? 1:21, Hans. Dus dat is echt wel vrij rap.
Ja, voor een wielrenner, absoluut. dat is goed gedaan. En zeker, ik zeg het op dit parcours, hè, want ook het loopparcours was niet mals. En je hebt dan die 1900, of bijna 1900 hoogtemeters in de benen op de fiets. Maar ik zeg het, ja, bij de pro's, ja, dat het verschil maken op de fiets, dat wordt steeds moeilijker. En dan kom je met een paar goede lopers van de fiets en dan wordt daar nog wel een beetje een verschil gemaakt. Ik moet wel zeggen, overigens, op een gegeven moment, ik had enorm veel schrik dat op een gegeven moment Casper Stornes nog ging terugkomen.
Ja, maar heb je ook gezien dat hij de laatste kilometer naar Bloemenveld aan het roepen was?
Ja, die was Bloemenveld aan het aanmoedigen van pak hem, gaan pakken.
Dat is gek, hè?
Ja, maar dat vind ik wel zo mooi aan deze sport. En dan merk je ook bij de Noren, die gaan wel voor elkaar, hoor.
Ik vind het ook een beetje ongepast, Hans.
Ja, nee, ik vind het wel kunnen.
Je ligt zelf derde. Ja. Je bent op dat moment behoorlijk aan het inlopen, want hij was toen van een minuut naar 25 seconden achterstand gelopen. En oké, hij zal wel gevoeld hebben dat hij het niet meer kon dichten. Maar ik vind het ook wel, kijk, ik begrijp het, hoor. En ik begrijp dat je teamgenoten, je landgenoten aanmoedigt. Maar ik vind het toch een beetje ongepast, ook naar een Jelle Geens toe. En weet je, Jelle die zal er geen seconde van wakker liggen, denk ik. Maar ik vind het toch een beetje raar.
Ja. Maar het was een heel vocale wedstrijd, hè? Want Bloemenveld die is ook een paar keer tegen Jelle aan het roepen geweest. En ik weet niet over wat dat ging. Maar ik kan me wel voorstellen.
Loop,
je zag hem echt naar Jelle kijken en praten en roepen. En ik kan me voorstellen dat Bloemenveld op een gegeven moment heeft gezegd van zullen we kop over kop gaan en elke stukje de leiding pakken. Maar ik vrees dat hij toen al door had van dat Jelle wel supergoed zat. En je weet ook dat Stornes op komst is. Ik kan me ook voorstellen dat Bloemenveld heeft gezegd van ja, Stornes komt eraan, maar ik wil wel doorlopen, want ik wil niet nog eens achter mijn landgenoot zijn. Dat kan ook.
Ja, je hebt ook een situatie wat dat betreft.
Want hij had echt wel de pest in, hoor, Bloemenveld. Hij zei van, ik ben niet naar hier gekomen om tweede te worden na de finish.
Hij neemt meer dan $200.000 mee naar huis, Hans, want hij wint het post. Ook, dus ja. We hoeven geen medelijden te hebben, denk ik.
Goh, een vaststelling, Tim. Want het persbericht is net binnengelopen terwijl wij aan het opnemen zijn van Ironman. Ik was er straks hier ook nog over bezig van hoe laat het altijd binnenkomt, zo'n persbericht. Dus om 6:30, als de wedstrijd al uren afgelopen is, kregen we het persbericht van Jelle. En nadien volgde meteen een persbericht van dat Christian Bloemenveld de eindwinnaar is van de Ironman Pro Series. Ja, er is geen hond hier in heel Marbella die wakker ligt van die Ironman Pro Series. De huldiging op zaterdagavond bij de vrouwen van die pro-series, dat was dan met Kat Matthews en met Solveig Lofset, had al heel weinig om het lijf. En vandaag ook, weet je, niemand is daarmee bezig met dat eindklassement. En dan denk ik ook, misschien Ironman pakt daar een ander moment voor om daarmee uit te pakken. Dan heb je nog wat nieuwswaardig. Nu brengt niemand dat nieuws dat Christian Bloemenveld de eindwinnaar is.
Nee, je zal zien dat het nu inderdaad begin deze week een beetje naar buiten gebracht wordt. Want iedereen houdt zich nu bezig met die WK-wedstrijd natuurlijk.
Ja, voilà.
Maar feit is wel dat ze wel lekker veel geld meenemen.
Ja.
Hans, dan zien we gisteren een prachtige wedstrijd bij die vrouwen. We waren er echt lyrisch over. En we hebben echt, we zeiden het gisteren ook in de podcast, echt genoten van start tot finish. Ik had toen eigenlijk niet kunnen vermoeden dat we vandaag, wat mij betreft in ieder geval, ja, weet je wel, toch een veel mooiere wedstrijd nog hebben gezien. Want
ja.
ik vond dit echt deze overklasten het nog, by far.
Ja, dat is het minste dat je kan zeggen. Ik vond dit ook, dit had alles. Het enige wat er bij de vrouwen miste op zaterdag was een beetje spanning op het einde van de race. En dat had dit natuurlijk wel. En langs twee kanten. Je had het duel met Jelle Geens en Christian Bloemenveld. Je had een oprukkende Casper Stornes. De plaatsen daarachter zat ook allemaal redelijk dicht bij elkaar. Dus dat was allemaal mooi om te zien. Dus net iets spannender dan bij de vrouwen. En gisteren hebben we het in de podcast erover gehad. Hè. Ik had vandaag een andere racetactiek verwacht bij de mannen. Maar eigenlijk is dat toch wel een beetje hetzelfde gebleven als wat ik op voorhand voor ogen had. Van dat we namelijk met een grote groep naar de wissel zouden gaan. Ik had verwacht dat er twee of drie gingen proberen om, net zoals Lucy Charles en Taylor Nip, om weg te geraken. Maar goed, ik denk dat ze het geprobeerd hebben, maar dat het gewoon, ja, dat ze met z'n negenen te sterk waren. En ik
zei het net al in de podcast, het niveau, Hans, zeker bij die mannen, het is tegenwoordig niet alleen zo krankzinnig hoog, maar het ligt ook zo dicht bij elkaar, dat het eigenlijk bijna onmogelijk is om nog bij elkaar weg te komen.
Ja.
Want nee, je hebt klopt. Het vandaag gezien. Ja. Jelle heeft het geprobeerd, Mathijs Machiré heeft het geprobeerd, ja. Jonas Schomburg heeft het geprobeerd, Riddle heeft het geprobeerd, Dietlef heeft het geprobeerd. Ja. Hoe heet die Duitser, Boken? Ja. Al die Uberbikers hebben het geprobeerd. Ja. En allemaal lukt het ze niet.
Nee. En dat is denk ik de vaststelling van vandaag, dat het niveau heel, heel erg dicht bij elkaar ligt. Zeker op die 70.3. En dan moet het in het lopen beslist worden. En dan kijk je ook wel naar een paar straffe namen. Ik was blij op een gegeven moment, en dat is dan jammer voor de Griekse fans onder onze luisteraars, ja, maar dat Panagiotis Bitados dat die moest lossen. Want dat vond ik op een gegeven moment wel. Ik dacht, als die eraan blijft hangen, dan wordt dat een hele gevaarlijke kandidaat om misschien zelfs Jelle te kloppen.
Maar die heeft ook helemaal geen goede halve marathon meegelopen.
Nee, maar die was helemaal. Die heeft zich, ik denk dat die zich overpowered heeft in het fietsen door te lang proberen bij te blijven. En zo zijn er nog wel een aantal geweest hoor, die in het begin wel mee waren. Hè. Cameron Mayne, die ik voorspeld had bijvoorbeeld, denk ik ook misschien net te veel gegeven. Nog niet superveel ervaring om met dat soort powerhorses mee te gaan. En Jamie Riddle ook, hè, want ik denk als die net iets minder fors in zijn krachten tast, dat die ook sneller loopt. Dat maakt de rekening van Jelle Geens niet. Hij is wereldkampioen.
Dit was een fantastische dag voor Jelle. Gisteren hebben we ook natuurlijk eventjes wat teleurstellingen besproken van binnen de vrouwenwedstrijd. Ik denk dat er voor mij één teleurstelling bovenuit steekt vandaag bij de mannen. En het doet me bijna pijn om te zeggen. Maar dat is voor mij Magnus Dietlef. En hij wordt volgens mij nog steeds zevende of zo. Zevende of achtste, ik ga het gelijk even opzoeken.
Ja, ja.
Maar Dietlef Hans, hij heeft toch, dit jaar is hij geen één keer ook maar een schaduw geweest van wat hij ooit was. Hè?
Ja. Na rood is Dietlef niet meer de Dietlef geweest die toen was. En dat is best wel jammer, want je bekijkt hem altijd wel een beetje.
Zesde trouwens.
Ja, op zich had het nog best wel een goed resultaat, hè, ook als je ziet wie dat er voor hem zit. Maar alleen je verwacht meer. Ja, klopt. Ja. Klopt.
Heb jij een idee dat er. Niet alleen lichamelijk, maar ook mentaal iets bij hem geknapt is na die valpartij wat was het? Ik denk begin dit jaar had, hè?
Ja, wie weet. En misschien speelt dat meer dan wat wij weten. En heeft dat toch wel wat meer krachten gekost om te revalideren.
Oh, dat is alweer anderhalf jaar geleden, dan dat was vorig jaar.
Ja, maar ja, goed, maar dat kan je toch wel lang meeslepen. En ook mentaal denk ik vooral dat stuk. Ik moet wel zeggen, want ik ben hem een paar keer tegengekomen het afgelopen weekend, en ik vond hem er elke keer vrij zenuwachtig, maar ook heel gefocust uitzien. Dus dat vond ik wel een opvallende. Dat ik dacht van, misschien zit er hier wel iets in. Er werd ook niet echt over hem gesproken. Misschien moet hij gewoon terug beginnen vanaf een zesde plaats en terug naar boven werken. Maar ik denk ook Magnus Dietlef, ik zie hem ook meer op de volledige afstand dan op de halve. Dat wel.
Ja. Nou, ik zit ondertussen eventjes te kijken naar Dietlef. En hij heeft gewoon niet zo heel veel goede dingen meer achter zijn naam staan. Dat is echt
nee.
Maar ja, aan de andere kant, hij werd vorig jaar gewoon nog tweede op Kona.
Ja.
Hij won begin dit jaar nog Zuid-Afrika. Dus wat dat betreft ook toch niet de minste prestaties.
We zijn gewoon te kritisch, dat is.
Ja, en te verwend misschien ook.
Wie mij ook tegenviel, dat moet ik ook wel zeggen, is Gustav Iden. Die had ik ook op mijn podium staan.
Ja.
Dat zag er al meteen vanaf de start niet goed uit. En heeft een dramatisch zwemnummer gehad. Hij was eigenlijk de enige grote naam die er echt niet bij was. En
hoe zag je er voor de start uit, Hans? Zag je toen nog iets aan hem of niet?
Ik vond dat hij er ontspannen uitzag. Ik heb het jou ook nog gemeld. Wie mij de meest gestreste indruk gaf, dat is Christian Bloemenveld. En ik moet zeggen, ik had hem nog nooit zo gezien. Ik zag hem elke keer, was hij aan het blazen en het puffen. En hij zag er gewoon enorm zenuwachtig uit. Ik was op een gegeven moment zelf aan het bedenken, heeft dat ermee te maken dat er afspraken gemaakt werden tussen de snellere zwemmers en dergelijke, hè, met een Jamie Riddle, met een Alessio Crociani, en er was blijkbaar een WhatsApp-groepje tussen de favorieten, die groepjes aan het vormen waren van wie zou in wie zijn voeten gaan, en ik weet niet of dat een Indianenverhaal was, maar dat speelde hier wel, dat verhaal, dat heb ik ook van verschillende kanten gehoord. En ik weet niet of dat die zenuwachtig was puur en alleen voor dat zwemonderdeel, want tijdens het fietsen zag hij er wel wat ontspannender uit. Maar ik zie meestal op wedstrijden, ik heb hem al een paar keer live meegemaakt, dan is hij eigenlijk voor de starter dus zelf en praat hij nog met supporters, neemt hij selfies, is hij heel benaderbaar. En nu had ik echt zoiets van, dit is een gestreste Christian Bloemenveld. Was ook wel een beetje hetzelfde bij Jelle Geens, maar die heeft dat blijkbaar ook wel meer, hoorde ik. Dus maar ik vond het opvallende, maar Gustav Iden die zag er weer ontspannen uit. Maar ik weet niet in hoeverre dat die klaar was voor dit WK, en blijkbaar dus niet.
Ja. Ik was even afgeleid, Hans, want ik zat naar mijn glazen bol te kijken. Wat ziet hij er nu uit? Nee? Dat heeft hij zijn werk goed gedaan.
Ja, ik zou het toch op een lichte draw willen steken.
Overal winnaar van het weekend ben ik dan wel, hè?
Ja, dat wel. Die gun ik je dan nog wel, want bij de vrouwen ben ik natuurlijk gigantisch de mist in gegaan. En ik zeg het, want wij zaten elkaar ook nog wat te plagen tijdens de live coverage. Met die pech van Jelle, ik dacht, ja, ik zeg, heb ik het nu gejinxed door Cat Matthews en Jelle Geens op één te zetten, want die hebben alle twee pech. Ja. Cat overigens flinke blessure, las ik. Die heeft vandaag nog een reactie gepost. Die heeft nog even geprobeerd van het er zo wat uit te schudden. Maar ze zei van nee, het was echt een kuitblessure die flink pijn deed. En waarmee het geen zin had om verder te lopen. Dus ik hoop dat zij wel snel terugkeert. Maar ik denk dat het seizoen er sowieso zal op zitten. Ja, en dan ben je heel gelukkig dat het allemaal goed gekomen is. Maar als je dit eigenlijk allemaal bekijkt, dan denk je van, oh, dit zou eigenlijk toch niet moeten kunnen. En zeker niet bij iemand die de WTCS is gewend geweest, waar heel snel gewisseld wordt en waar elke seconde telt in de wissel. En dan twee dramatische wissels, ja, dat is echt wel,
Gewetensvraag, Hans. Heb je meer genoten van dit WK 70.3 of heb je meer genoten van Kona dan wel Nice? Dus, oftewel het volledige WK Ironman.
Ik heb meer genoten van deze.
Ik ook.
Ja, maar dat heeft ook alles met de uitkomst te maken. Maar ook met het feit dat ik Jelle al zo heel lang ken. Ik bedoel, hij is er nu 32, geloof ik. Dus ik ken hem al bijna 20 jaar. Ik heb hem als jeugdatleetje weten beginnen. Ik heb heel vaak gespeakerd als hij als jeugdatleet meedeed. En om dan zo iemand met eigen ogen wereldkampioen zien te worden op deze manier, want ik vond dit eigenlijk nog straffer dan wat hij vorig jaar met Hayden Wild deed in Taupo.
Ja, zeker.
Dat is fantastisch. En dan nog een extra aspect is natuurlijk ook, hij staat ondertussen ook online bij ons, interview met Bart Arnouts. Zijn last dance, zijn afscheid, dat deed mij ook wel wat, want ik heb natuurlijk ook veel hoogtepunten met Bart meegemaakt, ook die ken ik al lang, die heb ik weten beginnen in duathlon, toen hij vanuit de atletieksport kwam. Ik heb hem de stap weten zetten naar triathlon en ben er heel vaak bij geweest als hij successen had. Ik was er ook bij in Kona in 2018 toen hij tweede werd. Dus dat is ook wel speciaal om hem dan hier zijn afscheid te zien vieren. Ja. Aan de finish staan als een Greg van Avermaat binnenkomt, ook wel een geweldige prestatie. En voor iedereen die nu luistert en zegt, ja, maar dat is een pro en dat is geen echte agegrouper. Greg is 22e overal geworden bij de agegroupers. En mensen die van dezelfde leeftijd ongeveer zijn als Greg en roepen van, ja, maar ja, dat is een pro. Sneller zwemmen en sneller lopen, want dat zijn zijn mindere capaciteiten. Ja. Dus dat is het enige advies dat ik kan geven voor de mensen die zeggen van, ja, maar ja, hij leeft als een pro. Hij heeft er keihard voor gewerkt. Het is ook een super aangename kerel. Ik heb er nu veel mee gebabbeld. En ik vind het een zegen voor onze sport, want ik denk zelfs dat in de nationale pers er meer aandacht uiteindelijk is gegaan naar de wereldtitel van Greg dan die van Jelle. Al hebben ze dat ook wel vrij snel opgepikt. Weer met vrij weinig bronvermelding, maar goed, dat is een jaarlijks fenomeen, dus ik kan me er zelfs al niet echt meer druk in maken. Maar het is wel over de tongen gegaan. En dat op een Super Sunday, want het was bij ons Anderlecht Club Brugge, het was het EK veldrijden, ook België boven. Het was echt wel een Belgisch weekend. Ja. Wereldtitels bij de vleet, medailles bij de vleet ook nog overigens in Marbella, want dat maakt het ook nog mooi. Ben de Wolf zag ik derde worden, Geert Lorijsen vierde. Er waren nog een paar top 10 noteringen bij de Belgen. Dirk Balus van Tairo, ook een top 10 pakte. Ja, ze waren met veel. Brent van Duren, die 15e overal werd en een 7e in zijn agegroep.
Wij helemaal niemand anders dan Nederlanders bij de mannen.
Ja, triathlon is een Belgische sport, hè? Ja, dat heb je weer bewezen. Ja, ja.
Ja, het is echt
veldrijden.
Zo.
Ja, ja. Bij de mannen toch, hè? Bij de mannen. Bij de vrouwen, dat mogen jullie hebben, veldrijden ook.
Nee, maar het was voor mij licht verrassend. Want gisteren hadden we natuurlijk wel een winnares, een podiumfinisher en nog wat top 10 placeringen. Maar vandaag iedereen buiten de top 10 uit mijn hoofd. Dat was de beste klassering een 15e plek, geloof ik. Wel hele razendsnelle tijden. Wat ook echt wel wat zegt over het niveau. Hè? Want ook bij de agegroepers is dat niveau tegenwoordig zo hoog. Dan zie je mensen die finishen bijvoorbeeld in 4 uur 40. En dan zijn ze 100ste binnen hun leeftijdscategorie, Hans. Dat is echt krankzinnig. Ja.
Nee, het ging best wel snel inderdaad. Wat ook maakte dat het heel druk was. Bij momenten stond ik ook te kijken van hoeveel volk dat er op dat parcours aan het lopen was op hetzelfde moment. Mocht er iemand van Ironman luisteren overigens, Tim? Want we kunnen heel, heel breed nu uitgaan over het feit van hoe slecht dat die media coverage van hun wel niet was. En ook van dat ze daar met veel te veel motoren bij elkaar rijden van het mediateam en eigenlijk elkaar in de weg rijden, want de ene cameraman zit de andere cameraman te filmen in plaats van...
Maar ik moet je toch even corrigeren, Hans. Ik ga je toch heel veel corrigeren. Want, of tenminste, corrigeren, dat is niet het juiste woord. Maar even toch... Ik heb er wel een iets andere blik op, volgens mij. Want kijk, motoren, hoe ze daar elkaar in de weg hebben gereden, daar geloof ik je blind op. Want jij hebt dat gezien. Ik heb dat natuurlijk niet gezien op de livestream. Maar qua coverage, ik vond het eigenlijk... Ja, weet je, ik heb genoten hoor van de livestream. En tuurlijk, er werden af en toe wat gekke keuzes gemaakt. Zeker in de slotfase waarin je naar die sprint toe gaat en er wordt ineens naar een nummer 3 geschakeld. Maar eigenlijk hebben we alle hoogtepunten gezien. Ik heb op het puntje van mijn stoel gezeten. Ik vond het prachtige beelden. Het was duidelijk voor iedereen wat de verhoudingen waren. Weet je wel, dat is ook wel eens anders geweest. Mm-hmm. Ik vond het eigenlijk best wel goed in elkaar zitten eigenlijk.
Ja, dan zijn de meningen verdeeld. Maar ik vind dat een stuk beter kan. Maar ik heb het vooral ook op dat slotstuk. Maar ook het feit gezegd van dat je met die beelden op de motor, dat kan veel beter. Dat spreidt dat wat. Breng de strijd om de verschillende plaatsen daar wat meer in beeld. Te vaak bij één en dezelfde atleet blijven hangen. Ja, dat is... Nu hadden we het geluk, hadden een kopgroep van 9. Hè, dus dan hadden we een mooi zicht. Maar zoals gisteren ook. Ja, dat was bijna alleen Lucy Charles en Taylor Nip in beeld. Ja. Dat blijf ik wel jammer vinden. Maar goed, maar daar wil ik het eigenlijk niet al te hard over hebben. Want zo dadelijk ben ik denk ik helemaal mijn draad kwijt. En die wil ik terug graag oppakken in plaats van het media verhaal. Maar dat is Ironman. Het is een WK. Waarom in godsnaam ga je allemaal wave starters doen en dan ook nog eens een rolling start per wave?
Ja.
Dat vertekent die wedstrijd zo hard. En sterker nog, Greg Van Avermaat, die wordt gevierd als eerste amateur over de finish. Is fantastisch om te zien, dat is een mooie gelegenheid ook voor hem. Maar die wordt uiteindelijk 22e overal. Omdat er nog een aantal jongere, snellere agegroups achteraan komen, die helemaal achteraan starten. En dan denk ik, hou daarmee op. Zorg gewoon voor een massastart. En ik weet het, is meer dan 3000 man, het is heel veel. Maar dit vind ik eigenlijk een klein beetje competitievervalsing bij momenten. Want als je wat verder achteraan start, dan heb je een heel andere wedstrijd. Heb je meer volk waar je naartoe kan fietsen, van groepje naar groepje kan gaan en dergelijke. Ik vind dat, dat hoort
kun je het ook
niet
heel makkelijk
bij een WK, vind ik.
Nee. Vind ik ook. En dat hebben we natuurlijk gisteren ook besproken. Volgens mij kun je het ook best wel makkelijk oplossen door gewoon te zeggen van we gaan... Kijk, ik begrijp echt dat er waves nodig zijn. Rolling starts, snap ik ook. Ik zou eigenlijk zeggen, laat iedereen een verwachte eindtijd opgeven en selecteer aan de hand daarvan de groepen. Dus dat betekent dat je eigenlijk alle snelle mannen en vrouwen als eerste groep weg laat gaan en daarin eigenlijk qua tempo steeds een klein beetje afbouwt. Dat is wat je ook bij marathons ziet natuurlijk.
Ja.
En er zal er altijd dan wel iemand zijn die zich misschien een klein beetje verkeerd inschat. Maar ik denk wel dat je dan qua wedstrijdverloop en dus ook qua timing, hè, dat de kans veel kleiner is dat je de verkeerde winnaar over de finish krijgt als overal winnaar.
Ja, want dat is het zure daaraan.
Ja.
En ik had ook zoiets, er was plek, hè. Dat strand is breed genoeg om met z'n allen het water in te duiken. Oké, dan kom je met heel veel volk op het parcours, dus dat is... Dat is dan uiteindelijk wel een ander verhaal. Maar ik zeg het, ik vind het ja, toch wel jammer op zich. En dan, ja, vooral, je zal maar Samuel Studer heten en de mannen 18 groep aanvoeren en winnen en overal wereldkampioen zijn. En er is niemand die dat gezien heeft aan de finish. Want ja, nee. Dan, die is echt in de massa toegekomen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel zuur. En ik vond het ook voor mezelf, want ik heb een aantal hele goede Belgen gewoon niet gezien, want die zaten een heel stuk verderop. En natuurlijk hadden wij heel veel werk ook met de pro's. We brengen nog een overzicht van alle resultaten van de Belgen, dus niet gewannen hoopt als je er nog niet bij staat. Maar ja, ik vind het ergens wel jammer. Dus voilà, ja. Einde van de rant. Right.
Einde van de rant. En dan zijn we er ook wel een beetje doorheen, Hans. Het WK zit erop. Het was een prachtig weekend. Het was echt genieten, gisteren en vandaag. En ja, dan zit je dat op zondagavond 9 november te bespreken, Hans. Dan heb je gewoon net een WK achter de rug.
Ja.
En dan zit het seizoen er nog steeds niet op, hè. Want dan heb je straks die T100 volgende week. Ja. En nog die Grand Final in december.
Sterker nog, ik heb vandaag een interview gedaan met Hanno de Vet. Dat verschijnt ook nog bij ons. Dat zal op maandag zijn, denk ik. Waar we het hebben gehad over Dubai volgende week. Die Grand Final. Dus die wordt hier 9e. Die is dan toch wel vol trots. Maar ze zei ook van, ja, ik kan dat niet echt uitgebreid gaan vieren. Want ik moet volgende week weer gewoon keihard aan de bak in Dubai. Dus gelukkig voor ons stopt het niet en blijven nog even bezig. Soms denk ik
voor
wel
Jelle,
voor die atleten. Voor Jelle denk ik dat ja, hij doet Dubai sowieso niet. Hè. Dus dat stond al op voorhand vast. Maar hij gaat wel naar die Grand Final. Dus ik heb nog even voor te lachen tegen Hanne gezegd of ze wou vragen aan Hayden of hij toch niet één keer de winst aan Jelle wou gunnen in die Grand Final. Ze zei nee, zo werkt dat niet in ons, in ons huishouden. Dus dat gaat niet het geval zijn. Maar Jelle slaat Dubai over. Maar we hebben daar wel Marten Vriel en Pieter Hemerijk. Dus we gaan weer keihard uitkijken naar volgende week de T100. Maar eerst nog gaan nagenieten van een geweldig WK 70.3.
Ja, wanneer vlieg jij weer naar Nederland? Of naar België?
Ik vlieg naar België, inderdaad. Nee, ik vlieg eigenlijk naar Nederland, dus je had gelijk. Ik vlieg op Eindhoven, dus ja, volgens mij. En dan reed ik van daaruit terug naar huis toe. Maar dat is donderdag, dus ik blijf nog een paar dagen hier. Een beetje vakantie vieren en ja, nog best wel wat content ook om te brengen de komende dagen.
En nog een beetje zelf trainen daar ook, lekker op de
morgen vroeg ga ik weer lopen. Dus dan mijn start-to-run de eerste week weer afwerken. En dan zien we wel, want ik moet echt wel weer terug in shape geraken. Dat is dan ook wel weer... dat is dan het nadeel om hier zelf live aanwezig te zijn. Tussen al die afgetrainde lijven, dan denk ik van... En ik zit dan aan het hele andere eind van een spectrum. Dus voilà.
Maar zo blijft het altijd werken, Hans. Als je bij zo'n wedstrijd langs de kant staat, of in welke hoedanigheid aanwezig bent, dan ben je altijd gelijk gemotiveerd, hè?
Ja. Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, dat klopt. Ik heb ook, en jij zal dat misschien ook wel herkennen als je bij dat soort wedstrijden bent, het kriebelde bij momenten ook wel.
Ja, echt.
En we hebben ook gezegd van het gevoel van bijvoorbeeld die sfeer van de ochtend, zo vlak voor de start, die is dan herkenbaar, want dat heb ik een keer meegemaakt. Maar ik zag ook bijvoorbeeld mannen die na de finish door de straat liepen met hun vrouw en dan zonder reden gewoon even in die armen vallen en beginnen huilen. En dan vrouwen die waarschijnlijk denken van, ja, maar waarom, jongen? En je hebt toch gedaan? En allee, je moet niet huilen. Ja, maar kan je niks aan doen als atleet. Dat gebeurt, dat komt. Dus al dat soort dingen, het is wel herkenbaar allemaal. En dat maakt toch wel dat ik toch wel weer wat kriebels heb. Dus begin maar vast te trainen voor die circuit-triathlon, Tim. Ik ga ervoor.
Als jij wil weten wat we daar voor tijden gaan neerzetten, laat het weten. En dan kijk ik in mijn glazen bol en dan weten we het al.
Au. Ja.
All right, Hans, hij zit erop. De twee WK-specials die we... En natuurlijk ook nog de WK-special die we in aanloop naar de wedstrijd deden. Maar het zit erop. WK 70.3 Marbella is done and dusted. Dankjewel, Hans, voor het aanschuiven. Tof dat je daar natuurlijk live vanaf de wedstrijdlocatie verslag kon doen. Heb ik heel veel profijt natuurlijk weer bij gehad vanuit huis. En ik denk dat jij heel erg
bedankt van al die bijdragers vanaf thuis te doen. Want dat is ook wel gezegd worden. Dat is best een prettige job.
Maar ik denk dat we ook vooral onze luisteraars en lezers moeten bedanken, Hans. Want er is weer massaal geluisterd en ook massaal gelezen. En dan is het ook gewoon leuk om dat te doen, hè, die live tickers. Zoals we dat natuurlijk eigenlijk altijd bij die grote wedstrijden doen.
Klopt,
maar dan doe je het ook echt ergens voor. Dus dat is tof.
Ja, ja, en er is ook heel veel op gereageerd, ook op social media. Ja. Maar ook ter plaatse. Ik ben heel veel volk tegengekomen. Mensen die me aanspreken. Nederlanders en Belgen. Dat is echt wel tof om te zien. Dus misschien voordat we hem eruit gooien, toch nog ook even een shout-out naar alle triathlonfans die daar zijn en die meegaan met hun favoriete atleet om die te supporten en daarvoor te supporteren. Dat is ook een lange dag, dat is ook een zware job, dus well done allemaal.
Ja, alright Hans, hij zit erop. Deze week hebben we dus al 3 podcasts online. Dat betekent dat we, deze aflevering staat zondag 9 november al online in de avond. Dan aankomende week slaan we dus, we slaan hem niet over, hij staat gewoon iets eerder online. En dan zijn we volgende week gewoon weer terug, volgende week dinsdag. Dus dan zou ik zeggen, tot dan.
Tot dan.